En vanavond gaan wij weer terug naar Amos, waar wij gebleven waren in hoofdstuk 5. Amos hoofdstuk 5, waar inderdaad aangekondigd wordt het oordeel dat over Israël zou komen en dus over Jozef. De 10 stammen namelijk in het bijzonder. En dat is ook wat gezegd wordt dan in vers 14 en 15 waar wij gebleven waren. Zoekt het goede en niet het boze opdat gij leeft, in de praktijk namelijk. En alzo zal de Heere de God der Heerscharen met uw lieden zijn. Het is de gedachte die wij later herhaald vinden in Romeinen hoofdstuk 12, waar het min of meer aan het begin staat van de uiteenzetting met betrekking tot het praktisch leven van de individuele gelovigen. Hangt het goede aan en niet het kwade. En hier staat de belofte erbij, alzo zal de Heere God der Heerscharen met u zijn. Precies. En gelijk als gij zegt. Want dat, en dat zegt men tot in onze dagen nog. Hè? De Heer is met u. Zo. Ja. Maar dat is dan onder deze conditie uiteraard. En het wordt herhaald in vers 15. Haat het boze en het lief het goede en bestelt het recht in de poort. Dat wil zeggen in de rechtspraak als zodanig. In het bestuur van het land. En daarmee heel de samenleving. Misschien, wellicht, zal de Heere de God der Heerscharen aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Men zegt dan, nou ja, Amos had misschien toch nog hoop dat in zijn dagen dat oordeel niet zou doorgaan. Want als ze nou meteen doen wat hij zegt, dan misschien zal de Heer dan wel, enzovoort. Ik geloof daar niks van. Ik geloof dat deze woorden helemaal niet meer betrekking hebben op de dagen waarin dit geschreven werd. Want tenslotte wordt vele malen in dit Bijbelboek de komende Assyrische ballingschap aangekondigd. Zo eindigt trouwens ook dit hoofdstuk. Maar het is denk ik zijn uitspraken die betrekking hebben later op de dagen van de ballingschap. En op de positie van Jozef of wat er van over is. Over is van die 10 stammen in de ballingschap, want waar men in de ballingschap het boze zou haten en het goede lief hebben, zou wellicht, maar het wellicht, dat is de bedekte manier waarop het gezegd, waarop het naar voren gebracht wordt natuurlijk, maar misschien zou de Heer dan aan hen genadig zijn. Het hele punt is dat bij gelegenheid had men het goede lief en haatte men het boze. Dat was namelijk toen het evangelie aan hen gepredikt werd in de ballingschap. En toen was de Heer genadig over Jozefs overblijfsel. En in plaats dat het volk verder zou wandelen in duisternis, zou over hen het licht opgaan enzovoorts. Maar nou ben ik natuurlijk weer terecht in Jesaja enzovoorts. Want daar gaat dat verhaal bij gelegenheid verder. Hier wordt wel degelijk overblijfsel genade aangekondigd aan een overblijfsel specifiek uit de 10 stammen van Israël. Zie. En voor de rest zeg ik, maar ja, ik weet dat het helemaal geen argument is voor velen, maar dat dit soort uitspraken als misschien zal het dan gebeuren, dan zouden wij moeten weten dat het inderdaad zal gebeuren. De vraag is alleen nog wanneer, maar dat is voor ons die tamelijk aan het eind van de heilsgeschiedenis leven, is dat makkelijk te achterhalen in het licht van andere profeten en het licht van nieuwtestamentische waarheid. Hè? Dus ik vind het net zoiets als, stel nou dat iemand hout is aan het hakken en het ijzer vliegt van de steel en het raakt iemand aan het hoofd. Stel dat dat gebeurt, dan, wel dat is gebeurd. In dit geval trouwens niet letterlijk. Maar dan zou de doodslager, degene door wiens kracht het ijzer van de steel schoot, zal ik maar zeggen, die zou vluchten naar de vrijstad en daar in vrijheid kunnen leven tot aan de dood van de hoge priester. Want verder gaat het verhaal namelijk domweg niet. En dat is, ja, natuurlijk is dat vervuld, want het is een beeld van het Joodse volk. Dat, wiens kracht het was waardoor de Heer Jezus gekruist werd. Maar men zou vluchten naar de vrijstad. En dat is de gemeente uiteraard. En dat is een situatie die blijft totdat de hoge priester sterft. Dat wil zeggen totdat definitief een einde komt aan het oude verbond. Ook in de praktijk bedoel ik, kortom, door de wederkomst van Christus en de bekering van Israël als zodanig. Dat is de enige verklaring voor die wet uiteraard. Maar goed, maar ik bedoel maar te zeggen, dan staat er misschien al het zo, stel dat het zus en zo gaat, wel zo zal het dan ook gaan. Enzovoort. Niet omdat dat er staat, maar omdat dat in de praktijk zo blijkt. Dat is een kwestie van statistieken. En dat is ook een argument. Weliswaar niet kausaal, maar als het altijd zo gaat, zoals het in dat soort uitspraken wordt gesuggereerd, dan weten wij dat je dat beginsel dus voortaan kunt toepassen in de Bijbel, enzovoorts. Nou goed, ik laat het daar maar bij. De Heer zou een overblijfsel van Jozef genade zijn. Daarna vind ik het altijd leuk om te zeggen dat de hele Nieuwtestamentse geschiedenis hangt aan figuren die Jozef heten. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Daar is wel wat mee. Hè? Symboliek. Maar dan verder, vers 16. Waar staat, daarom, zo zegt de Heer, de God der Heerscharen. Let op dat die uitdrukking ook in vers 15 gebruikt werd. De God der Heerscharen, de Heere, de God der Heerscharen, Jehovah Zebaot, om het min of meer op zijn Hebreeuws te zeggen, is de God der heidenen, is de God van alle volken. Want er is maar één God, zegt ook de Joodse traditie en geloofsbelijdenis. Nou ja, het staat gewoon in de Bijbel natuurlijk. Dat staat in die, op dat briefje in de Mezuza en dat briefje in de gebedsriem en op het voorhoofd van de orthodoxe Jood, dat de Heer één is. En Paulus zegt, nou de Heer is toch één, dan is hij ook God der heidenen. Maar dat vinden de Joden niet prettig. Hè? Maar dat is de consequentie van eigen geloofsbelijdenis. Vreemd genoeg, maar vooruit. Dat wil zeggen, ze worden geacht dat het te geloven. In de praktijk gelooft men dat niet. Zie? Maar er is maar één God, die heet Heere der Heerscharen. En zo wordt hij steeds genoemd, zo wordt de Heer steeds genoemd, als ook de heidenen in beeld zijn. Als in Jesaja 1 gesproken wordt over een overblijfsel. Ik zoek het op, want ik weet het nou ineens niet zeker meer. Maar als in Jesaja 1... gesproken wordt over een overblijfsel dat behouden zou worden. Ja, dat heb ik goed onthouden. In Jesaja 1 vers 9. Het gaat daarom een overblijfsel uit Sion, uit Israël, want dat staat in vers 8. Dan zegt vers 9, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En dat de Heer hier heet Heere der Zebaot, Heere der Heerscharen, suggereert op zijn minst, als je mij vraagt, het impliceert dat dit overblijfsel uit Israël geroepen wordt, inderdaad uit de heidenen, namelijk vanuit het buitenland. Waarom ook niet, het staat op andere plaatsen toch dat het zo is. Gij zult u bekeren, gij zult weder ter harte nemen, tot geloof komen, onder al de heidenen. Deuteronomium 30. En toen zei Ezechiël, die zei, daartoe zal ik u brengen in de woestijn der heidenen, de woestijn der volken, toch? En daar in het gebied van Edom, de eerste onder de volkeren buiten Israël, daar zal men tot geloof komen, zo is het. We hebben het alweer over Petra. Kan snel doen als het moet. Maar vooruit, ik ga toch terug naar Amos 5. U moet die uitdrukking onthouden. Heere der Heerscharen, Heere Zebaot, want zo staat het dan in het Grieks van het Nieuwe Testament. Dat der Heerscharen wordt dan als eigen naam beschouwd en dus niet vertaald. Dan is het Heere der Heerscharen. Gek genoeg, Jehovah schijnt de eigen naam te zijn, maar die vertaalt men wel met Heere. Dus Heere Zebaot is toch een beetje een vreemde uitdrukking. Taalkundig klopt het niet erg. Maar dat betekent zoveel als Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen, de God namelijk van alle volkeren. En die zegt tot Israël, en in het bijzonder tot Jozef dus, hier in Amos 5 vers 16, op alle straten zal rouwklagen zijn en in alle wijken zullen zij zeggen, och, och, want och is een klagend, voornaam, wie heeft er verstand van Nederland? Is dat een klagend voornaam? Och, och. Een uitroep heet dat. En zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben? Nou ja, het idee is gewoon, ze hebben daar ineens verstand van gekregen. Dat hadden ze niet, want dat is wat door al die verzen heen naar voren komt. Dat Israël van die dagen alleen maar feest vierde op uitbundige wijze, zich van geen kwaad bewust was of wilde zijn, zich van de Heer bovendien ook niks aantrok. In plaats daarvan was het overigens wel religieus en al dat soort zaken meer. Maar kermen, daar hadden ze geen reden toe, want geen goed met de economie en met nog zo wat zaken enzovoorts. En de Heer zou hen het leren. Dat staat hier eigenlijk. Ze zullen er verstand van hebben. Inzicht, ervaring mee opdoen. En iedereen zal mee treuren. Het gaat niet alleen over de stad, maar ook over de akkerman. Dat wil zeggen, het is niet maar een oordeel over de stad als zodanig, maar feitelijk over het hele volk, zoals uit het verband ook blijkt. Daarna weer vers 17. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn. Nou, de wijngaard wordt geacht plaats te zijn waar juist geen rouwklaag is, maar vrolijkheid, dat woord zocht ik. Vrolijkheid, precies. Ik weet niet of men de feestjes ook in de wijngaard vierde, maar die associatie is er nou eenmaal. Wijngaard, wijn en dus vrolijkheid. Ja, in alle wijngaarden, geen goed met de wijngaarden in die tijd overigens, hè, maar dat hebben we al gelezen. In alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, tegenovergestelde. Want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heer. Ik denk dat het woord ontleend is, de term ontleend is, althans de gedachte ontleend is aan in de tijd Egypte, toen bij de uitocht uit Egypte, toen de Heer door Egypte ging om allereerst geborenen te doden. Het is niet best als de Heer doorgaat. Meestal niet tenminste. Dat zal niet aan de Heer liggen, maar in de eerste plaats aan die mensheid. Maar vooruit. Maar de Heer zegt, ik zal me ermee bemoeien en ik zal in het midden van u doorgaan. En daarmee oordeel brengen. En daarna volgt het schriftgedeelte dat hier enigszins verdwaald lijkt tussen te staan, maar dat kan niet het geval zijn natuurlijk. Hè? Kijk, daar staat in vers 18, weedin die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Enzovoort. Voor ons is die term dag des Heren een nogal vaste uitdrukking. Het verbaast ons zelfs dat er staat, weedin die des Heren dag begeren. Want wij denken dan, dat zeg je zo niet. Dat had moeten zijn dag des Heren en niet des Heren dag. Omdat het een vaste uitdrukking is in onze taal, daarmee in onze cultuur, want dat is wat het is uiteraard. Alleen daar zit iets vreemds aan vast natuurlijk. Dat is dat wij de term dag des Heren per traditie kennen als de aanduiding van de eerste dag der week. Dan moet je nog voorzichtig zeggen, want daar kan je ook problemen mee krijgen. Maar als aanduiding van de zondag die geheiligd moet worden of iets dergelijks via de wet op de zondagsheiliging, want de dag des Heren is nou eenmaal heilig en dat is de eerste dag der week. En over de hele wereld ziet men het zo, alleen tegenwoordig zeg je eerste dag der week en dan kijken de mensen je vreemd aan. Is dat niet de eerste dag der week, de zondag? Dat is toch de laatste dag van de week, de zevende dag van de week. Ja, in uw moderne kalender hebben ze die aan het eind gezet. Het weekend aan het eind, zaterdag en zondag bij elkaar. Dat komt beter uit, anders moet je zo'n pagina of twee pagina's indelen in zeven gelijk delen. Dat lukt je niet. Dus je telt die twee dagen van het weekend bij elkaar op, vooral de zondag bij de zaterdag. Want de zondag word je geacht geen afspraken te maken. De dag des Heren, weet je veel, er wordt toch niks gedaan. Heeft iedereen vrij, dan hoef je niet te boeken. En ik heb het altijd vreemd gevonden. En die staat achteraan. En bovendien, let op als je agenda invult. Vooral als je spreekbeurten hebt. Want als ze beginnen te schermen met weeknummers, zit je dus fout. Want de zondag hoort bij de week van de voorafgaande maandag tot en met zaterdag tegenwoordig. Weeknummers, hè? Let maar eens op. Daar kan je flink problemen mee krijgen. Dan heb je precies al de data verkeerd ingevuld op de verkeerde weeknummers. Let maar op. Je bent gewaarschuwd. Maar de zondag is officieel de eerste dag van de week en niet de zevende. Wie het in zijn hoofd gehaald heeft om die kalenders anders te drukken, ja, dat kan iedereen doen natuurlijk. Bovendien, er zullen weinig christenen bezwaar tegen aangetekend hebben, want die hebben de dag des Heren, namelijk de zondag, altijd tevens beschouwd als de Sabbat, zodat zaterdag en zondag altijd al op één dag vielen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Verwarring is kenmerkend voor de christelijke traditie, denk ik altijd. Nou, voor de Joodse ook hoor. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Maar dat is niet de betekenis van de term in de Bijbel. Hè? Dat weet u hopelijk. Hè? Want het woord dag in heel wat talen, misschien wel in alle talen, maar dat weet ik echt niet hoor. Maar in heel wat talen die wij kennen, het woord dag heeft de betekenis van oordeel. En dagen, er bestaat ook een werkwoord, hè? Op basis van dat woord dag. Dagen. Maar dagen is voor het gerecht dagen. Uitdagen. Nee, uitdagen is dagen tot een duel. Maar dat duel wordt ook geacht door de hogere macht beslist te worden. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Hetgeen maar zelden het geval was, maar dat doet nou ook weinig de zaken. En daarna krijg je nogal wat woorden terug. Hè. Ja, dagvaarden, dagvaarding, enzovoort. Ja, aan de dag brengen is waarheidsvinding. Maar daar komt het hele idee vandaan. Dag is namelijk licht en aan het licht brengen is het werk van het gerecht. De waarheidsvinding namelijk, enzovoorts. En daar dan een uitspraak over doen. De Bijbel spreekt over de dag zal het verklaren. Maar de dag zal ook recht spreken. En daarna hadden we nog de Rijksdag, weet u wel. En al dat soort dingen meer. Dat is de rechtbank zelf dus. En welke dag dat is van de week, dat weet ik niet. Dat is heel wat anders. Zie? En in... ik weet niet precies hoe dat ook weer was met de Authorized Version of met de King James Version, maar in 1 Korinthe, vind ik wel aardig om even te vermelden nu, in 1 Korinthe 4 zegt de apostel in vers 3, doch mij is voor het minste, als we de Bijbel nog eens in de omgangstaal vertalen, dan wordt het dus, het is mij worst, precies, dat is het minste dus, ja. Doch mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld worde of door een menselijk oordeel. Maar wat hier vertaald is met oordeel is het gewone woord voor dag. Door een menselijke dag. Wat heb je daar? Authorized? Ja. Men spreekt echter toch ook in Engels sprekende landen soms over man's day. En dat weet ik heel zeker, want ik heb boeken die daar weer uit vertaald zijn naar het Nederlands. En dan heet het ineens de dag des mensen. En dan zoek je het op in de Bijbel, de uitdrukking komt niet voor, je vindt het ook niet. Dag des mensen. Maar het komt uit dit vers, 1 Korinthe 4, vers 3, waarbij het idee is dat de mens oordeelt. En dus gaat het inderdaad om een menselijk oordeel, de vertalers hebben dat zo slecht niet gedaan, alleen je raakt het woord dag kwijt. Nou goed, dat moet je dus altijd weten als je het woord dag tegenkomt. Dag is licht tegenover duisternis, maar daarmee ook oordeel, het licht zal aan het licht gebracht worden. De dag zal het verklaren en al dat soort zaken meer. En de dag van Christus is maar niet een tijdstip, hoewel het altijd een tijd is natuurlijk. Dat trap je dus altijd in. Dat zeg ik ook altijd. Alles heeft zo zijn tijd. En dus valt het niet op. Maar het gaat niet om tijd als het gaat om dag van Christus of dag des Heren of menselijke dag. Het heeft met tijd niks van doen. U weet hoe het is met tijd. Dat is, tijd is de vierde dimensie. Het is hoe lang, dat is één, hoe breed en daarna hoe hoog. Dan wordt het ineens ruimtelijk, gaat het ruimte innemen. De ruimte is de derde dimensie. Hebben we die? En de vierde dimensie is, vierde afmeting van iets. De eerste afmeting is lengte, de tweede is breedte. De derde is hoogte, de vierde is de tijd. Wanneer was dat? Waar ergens in de tijd. Dat is officieel, dat is geen flauwekul. Dat is gewoon, hoe heet dat... Beter wetenschappen, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon wiskunde. Hoe lang, hoe breed, hoe hoog. En daarna, hoe laat, wanneer. En dat ruimte en tijd en dus de drie en vier aan elkaar zitten, dat hebben wij geleerd van meneer, hoe heet die meneer? Einstein heette die. Maar goed, dat doet er nou niet. Ruimte en tijd is aan elkaar verwant. En dat, maar drie en vier, maar dat wist je ook al lang, is aan elkaar verwant. Hè? Nou goed, wanneer dus? Maar de dag van Christus, daarvan kan je naar de vierde dimensie vragen, zeggen, wanneer is al dat wezen? Maar de vraag is, wanneer is het? Of wat is het? Dat moet het zijn. Hè? De vraag is, wat is het? En het antwoord is, het is het oordeel door Christus. Dat is het ding als zodanig, de dag van Christus, het oordeel van Christus. En de dag van Christus is dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Niet te verwarren met de dag des Heren, want de dag des Heren is het oordeel dat de Heer zou brengen, niet over de gemeente, maar over alle volkeren. Waarbij de naam Heren of Jehovah zijn naam is in relatie tot de volkeren. Tot de mensheid in het algemeen. Het is voor de dag des Heren in zijn wederkomst. Hebben jullie nog? Vroeger het in Kampen, daar zeiden ze, Jehovah is de verbondsgod. Zeg, ik had kunnen weten dat jullie het zo zouden zeggen. Maar vooruit, hè. Dat is die God die zich aan de mens bekend maakt in een gedaante en met een naam, Jehovah. Nou, die zal in de toekomst verschijnen. Dat is wat wij de wederkomst van Christus noemen. Dan komt hij orde op zaken brengen, eindelijk na 6000 jaar of langer hier op aarde. Dat heet het oordeel van Jehovah, de dag des Heren. Daarna hebben wij ook nog, kennen wij ook nog uit de Bijbel, de dag Gods. Dat is nog iets mystieker om zo te zeggen. Dat is het oordeel van Gods wegen over heel de schepping. Niet maar de mensheid, maar over heel de schepping. En dat heeft betrekking op de jongste dag. Het is tamelijk theoretisch wat ik nu zeg. Dus maakt ook weinig uit meer, maar het is wel zo. De enige keer dat die term gebruikt wordt is in verband met dat hemel en aarde branden zullen en versmelten enzovoorts. In 2 Petrus 3, dag Gods. Waarbij de schepper een eind maakt aan deze oude schepping. En er een nieuwe schepping, hemel en aarde, voor in de plaats stelt. Zie? Maar het zijn dus drie verschillende dingen. In wezen is hetzelfde, maar het is op drie verschillende wijzen de uitwerking ervan. Eerst de dag van Christus in verband met de gemeente. De dag des Heren in verband met de volkeren als zodanig, inclusief Israël. Of beter nog, beginnend bij Israël. En dag Gods, dat is de jongste dag, zeg maar. Dat is dus ook het laatste oordeel, de jongste dag. Wanneer is het laatste oordeel op de jongste dag, zeggen we dan. En we zeggen, oh ja, natuurlijk. Terwijl het eigenlijk gewoon hetzelfde is. Hè. Logischerwijze. Maar die ook maar weer apart. Maar dag des Heren is heel de Bijbel door de aanduiding van het oordeel van Gods wegen over de mensheid. Dat geldt ook. Willen de Engelssprekers dan even opletten. Dat geldt ook voor de, niet alleen voor de uitdrukking the day of the Lord, maar ook voor de uitdrukking the Lord's day. Maar kijk, als je een beetje bijbelgetrouw bent en je bijbel leest, en zulke mensen vind je hoofdzakelijk onder Engelssprekenden. Ja, dat is niet anders, dat is zo. Jozef, hè. Nou, noem maar op. Daar heeft men heus wel uitgevonden dat in de Bijbel de Day of the Lord, de dag des Heren, slaat op het oordeel van de Heer over de mensheid enzovoorts. Maar hoe lossen we dat op met onze traditie? Met de term Day of the Lord voor de eerste dag der week? Wel, we keren gewoon de uitdrukkingen om en we noemen hem de Lord's Day. Kennen we die uitdrukking dan uit de Bijbel? Ja, uit Openbaring 1. Waar Johannes zijn uiteenzetting min of meer begint met: en ik was in de geest op de dag des Heren, staat er gewoon in onze Statenvertaling. Maar we kijken even die kant op, de King James of hoe die breed heeft daar, Lord's Day. Ik was in de geest op de Lord's Day. Dat is nog terecht ook dat dat er staat, want zo staat het ook in het Grieks. Daar staat niet: ik was in de geest op de dag des Heren, maar op des Heren dag. En dan gaat hij hoor. En aangezien dat op een zondag was. Maar dat is niet waar natuurlijk. Dat is hoe men het inmiddels leest. Nu men weer een paar honderd jaar verder is, bij wijze van spreken. Want de Lord's Day is de eerste dag der week. Waarna de les getrokken kan worden dat men de zondag zou heiligen. Want stel dat Johannes dat niet gedaan had, dan zou je ongetwijfeld al die visioenen niet gekregen hebben. Dan denk ik, dan kan je beter de zondag niet heiligen, want wij hadden al die visioenen ook liever niet gezien. Je krijgt er maar slapeloze nachten van. Over die apocalyptische oordelen enzovoorts. Hè? Mensen schrikken al als je Armageddon noemt. Dat is maar één woord uit het hele boek. Hè? Toch? Maar kijk, weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat ik uiteindelijk toch in Amos 5 vers 18 dezelfde uitdrukking gevonden heb, maar nu in het Hebreeuws, als die uit Openbaring 1. Want als de Lord's Day, des Herendag, in Openbaring 1 ineens de eerste dag van de week zou zijn, dan moet dat ook het geval zijn in Amos 5 vers 18. En dat is uitdrukkelijk niet het geval, omdat de uitdrukking meteen vervangen wordt door dag des Heren. Mijn juffrouw Nederlands zou trots op Amos zijn. Je gebruikt niet twee keer achter elkaar dezelfde uitdrukking, dat doe je niet. Moet je iets anders voor bedenken. Dus wordt het: wij dien die des Heren dag begeren, waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? En uitleggen dat het dus echt twee keer hetzelfde is, kan het niet eens. Duidelijker dan het hier staat, kan het denk ik ook niet gezegd worden. Wij hen die des Heren dag begeren, waarom dan? Nou ja, waartoe dient dan de dag des Heren? En dat is uiteraard hetzelfde als des Herendag. Als het hier zo is, is dat in Openbaring ook zo. Dus je kunt rustig vergeten, de eerste dag van de week heet gewoon eerste dag van de week. En heet zeker niet Sabbat, want dat impliceert, nee, impliceert niet. Dat wil zeggen een zeven, want Sabbat is gewoon zeven. Dagen worden genummerd, maanden worden genummerd en de zevende dag heet dus Sabbat. Kan niet missen. En als zondag, de zondag is nou juist de dag na de Sabbat. Maar binnen het kader van de verbondstheologie lag het voor de hand dat men die twee met elkaar ook zou mengen, zoals men het nieuwe verbond en het oude verbond met elkaar gemengd heeft. Natuurlijk zeg ik het ironisch, of hoe je dat maar noemen moet, ik heb weinig respect inderdaad voor dit soort theorieën, waarbij men zegt: ja, wij leven onder het nieuw verbond, dat is het nieuw verbond der genade, is het genadeverbond, maar zonder de wet gaat dat niet. Mijn Bijbel zegt: dat kan alleen maar zonder de wet. Zegt precies andersom. Maar men husselt die twee door elkaar, om vrienden te blijven met een religieuze wereld. Ben je ook in verwarring gebracht van het weekend, of niet? Hoe heet het stuk ook alweer, dat nou ja, ik word oud, geloof ik. Er was een of ander onderzoek geweest. Ik geloof dat het van de RKK, wat het wezen mag. Naar christendom, in, ja, Kruispunt en zo. Die hebben een heel, naar aanleiding daarvan, een uitzending gehad, waarvan ik misschien een minuut gezien heb. tot en met balkenende die wat zei. En toen heb ik hem maar weer uitgezet. Want ja, maakt het ook uit. Maar ik heb wel het stuk gelezen. Dat wil zeggen dat onderzoek, de uitslag van het onderzoek. En dat zegt mij dus geen bal. Ik heb zelfs geen idee waar ze het over hebben, maar eerlijk gezegd. Over of mensen kerkelijk zijn of niet. En of ze gelovig zijn of niet. En of godsdiensten. Ik geloof dat meer dan 70% dan toch, misschien nog wel meer, dan toch gelooft in een hogere macht enzovoort. Maar dat er maar weer een kleiner gedeelte is, een 71% of zo, die vindt dat religie toch wel nuttig is voor het hebben van normen en waarden. Die getallen kan ik met elkaar allemaal niet rijmen. Bovendien denk ik altijd arrogant, maar mij hebben ze niks gevraagd. U wel? En dan? Vraag ze, bent u religieus? Wat zeg je dan? Nee. Nee. Vind je dat religie nodig is voor normen en waarden? Nee. Hebben wij normen en waarden? We zijn waarachtig wel. De hoogste die er zijn. Dat komt nooit goed met die statistieken. Men gooit het allemaal door elkaar. Maar goed, laat maar zitten. We kunnen gewoon vaststellen, de zevende dag is de zevende dag, dat heet de Sabbat. En nadat de Sabbat voorbij is, en die is al 2000 jaar voorbij wat ons betreft. Nou ja, toen de Heer zijn rust inging, is Sabbat geworden en gebleven. Maar voor de rest, de dag na de Sabbat, stond de Heer op uit de dood. En de dag na de Sabbat zou de eersteling een garf bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En vandaar zouden 50 dagen geteld worden inclusief. Tot de dag na de Sabbat, dat waren de eerstelingen broden, dat is Pinksterfeest. Kortom, hoezo Sabbat? Dat ligt achter ons. Daar hebben wij niet mee van doen. Zie? Maar met dag des Heren heeft dat ook niks van doen. Net zo min. Iemand zei, ja, maar zondagsheiliging is pas uitgevonden in de, wel, wanneer het maar was, in de zoveelste eeuw. Ik kan die getallen ook niet onthouden, jongens. In de zoveelste eeuw, want toen is dat is door de Romeinen ingevoerd. Dat zal dus wel in de vierde eeuw geweest zijn. Constantijn de Grote. Want die jongens heet allemaal Grote. Gregorius de Grote, Karel de Grote en weet ik veel. Hè? Maarten de Groot. Ja, nee, dat is iemand anders. Nou goed, dat doet er niet toe. Maar dat zal ook wel. Maar het is natuurlijk onzin. Het is allemaal onzin. Want het verhaal is natuurlijk dat gelovigen vanaf de opstanding van Christus altijd bij voorkeur op die dag elkaar ontmoeten. Als het dan maar één dag in de week kon, was het die dag. Dat blijkt uit de Bijbel en dat blijkt ook uit de alleroudste christelijke geschriften, die van de kerkvaders, ik heb moeite met de term maar vooruit, de kerkvaders, gij zult niemand die vader noemen op de aarde, maar de kerkvaders, en daar blijkt dat allemaal uit. Dat in de samenleving verplicht de winkels gesloten moesten worden en het personeel een vrije dag had, ja, dat is pas van na Constantijn. Maar ja, wat gaat ons dat aan? Hè? Dat is een heel ander ding. En als men zegt, laten we dat maar weer opheffen, daar lig ik niet wakker van. Maakt mij verder niet uit. Toch, het doet er niet toe. Bovendien, als je een sterke gelovige bent, heet dat in de Romeinen hoofdstuk, wat was het weer, hoofdstuk 13, in Romeinen hoofdstuk 13, dan acht je niet ene dag boven al de andere. Dan acht je al de dagen. Vier je dan de christelijke feesten niet meer? Ja, alle dagen. Zodat Pasen en Pinksteren en Sabbat en alles valt allemaal op één dag. En dat is toevallig vandaag. En het is altijd heden, zegt de Bijbel. Dus dat kan allemaal, dat is weer Hebreeën, dus het kan allemaal niet missen. Hè? Nou, dag des Heren is het oordeel van de Heer. Zie. En soms denk ik dat men die dag gebruikt heeft voor de eerste dag de week om meteen van dat dreigende aspect van de term af te komen. Want eerlijk gezegd, men heeft natuurlijk, al of niet moedwillig, heeft men zich van het idee van dag des Heren ontdaan. Want in de christelijke traditie verwacht men officieel niet eens de komst van de Messias zoals de Joden. Men verwacht de jongste dag. En dat is niet de dag des Heren. Maar ze dacht, God, men gelooft niet dat de Heer komt om orde op zaken te stellen op aarde en om die orde dan bovendien nog een jaartje of duizend te handhaven. Dat gelooft men niet. Dan ben je een giliast en dan kan je het beste maar naar de dokter, dacht ik vroeger altijd, als je een giliast bent. Klinkt als een ziekte in elk geval en zo wordt het ook over het algemeen beschouwd. Maar vooruit. Maar als er niet zoiets is als wederkomst van Christus voor zijn duizend jaar, om zo te zeggen, dan bestaat er ook niet dag des Heren. Of je moet geloven dat de Heer voor de jongste dag eerst de zaak netjes komt opruimen en daarna de boel laat ontploffen. Over Big Bang gesproken. Zo, we maken eerst schoon schip. En dan is de aarde opgeruimd en netjes en dan staat er, en er werd voor haar geen plaats meer gevonden. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Dat is ook niet wat de Bijbel leert uiteraard. Maar vooruit, hè. Nee, de dag des Heren slaat gewoon op wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar wat je vanuit het Oude Testament gewoon zou moeten noemen de komst van Christus. Nou ja, de komst van de Heer, van mijn part. Soms denk ik dat men in die dagen nog geloofde dat dat wel hetzelfde was, maar dat geloofden de Joden nu niet meer uiteraard, hè. Dat Christus de Heer is en dat de Heer Christus is. Dat Jehovah en de Messias één en dezelfde zijn. Niet helemaal één en hetzelfde, maar wel één en dezelfde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar kennelijk is hier sprake van verwachting van de Messias. Maar Amos zegt, weedin die de Messias verwachten. Maar dat is toch algemeen bekend. Als die komt... U zegt, maar ze kennen die term Messias. Ja, natuurlijk wel. Uit het boek Samuel en uit de psalmen. En dit is ruim daarna, hoor. We zijn tegen de einddagen van het Tienstammenrijk. Dat begrip moest nog langzamerhand toch wel bekend zijn. Zie. Weet in die des Heren dag begeren. Want, en als men die begeert, dan ziet men dus uit naar de komst van de Heer en daarmee de komst van de Messias om zijn koninkrijk te vestigen, om de troon van David te herstellen, om te zorgen dat het niet meer twee volken, maar één volk zou zijn. Inderdaad, dat staat in Ezechiël en dat was toen nog niet geschreven in de dagen van Amos, dat is waar. Maar die gedachte aan zich vind je net zo goed in de psalmen terug, de meeste daarvan waren wel geschreven. Nou goed. Maar Amos zegt, weet in die de dag des Heren begeren. Want waartoe zal u lieden die dag des Heren zijn? Wat zal die u brengen? Het zal duidelijk zijn dat dat woord begeren correct is. Ik ken vertalingen die zeiden verlangen. Weet in die na des Heren dag verlangen. Die is niet correct. Het is begeren, het is voor zichzelf, namelijk naar zichzelf toe. Niet maar uitzien naar, maar begeren voor zichzelf, om er de vruchten van te plukken, om zo te zeggen. En Amos zegt, daar vallen geen vruchten meer te plukken als de Heer komt. Als die dag des Heren aanbreekt. Want waartoe zal uw lieder de dag des Heren zijn? Wat zal die brengen, om zo te zeggen? Hij zal toch duisternis wezen en geen licht, in de hoop dat men termen als duisternis en licht verstaat. Licht is het goede, duisternis is het kwade, enzovoort. Hij zal duisternis wezen en geen licht. En daarna komt er wat vermakelijke beeld. Ik vind het vermakelijke beeldspraak, dat ligt aan mijn gevoel voor humor. Dat deugt niet, dat weet ik. Maar er staat er, als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoette een beer. Daar heb je wel eens meer van die redelijk komische, maar niettemin zeer spannende series. De held wint de slag. Hè? En in de volgende scène blijkt hij toch verloren te hebben. Dan komt er weer iets anders en dan is het toch mis enzovoort. Hè? Dat weet u toch. Hè? En dat is hieraan ontleend, denk ik wel eens, dit soort dingen. Hè? Hij vlucht voor een beer, dat is gelukt. En dan, of voor een leeuw, en dan komt er een beer. Dat is trouwens gewoonlijk de Bijbelse volgorde. Eerst de leeuw, dan een beer. En daarna komt er een luipaard, juist. Nou goed, maar die ook maar even terzijde. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoet een beer. Of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een slang. of zo. Also, ik heb het niet nagezocht, maar ik denk dat je misschien die dingen in het Hebreeuws moet lezen. En dat je dan woordspelingen herkent en begrijpt waarom dit soort woorden er staan. Of je herkent alliteratie of zoiets. Of een bepaald ritme wat logisch loopt. Dat soort dingen. Zoiets zal het wel zijn. Ik neem aan dat het bekende zegswijzen zijn. Hè? Goed. Maar in ieder geval, men denkt dat men ergens aan ontkomt. Maar het wordt alleen maar erger. En als de Heer komt, wordt men misschien verlost van de huidige ellende. Maar het zou je gedacht zijn wat er dan over je heen komt. Aan oordeel des Heren. Dat is wat de Jood zei. Natuurlijk, wij hopen dat de Messias komt. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Want als hij komt, gaat hij Jeruzalem verwoesten. Dat is maar een idee. En dat is een Joodse en de christelijke variant is, nee, maar er komt een keer een jongste dag van God die gereed staat om te oordelen de leven en de doden. En dan komt er achteraan met iets kleinere lettertjes, maar dat kan nog heel lang duren, sprak hij hoopvol. Want als je zegt, nee, het is nou toch dichtbij, dan zeggen ze, ach, hoezo, waarom zou dat nou dichtbij zijn? Het kan nog heel lang duren, enzovoorts, hè. Maar kom toch een keer. Nou goed. Ik vind altijd zulke verschrikkelijk domme praat. Vooruit maar weer. Vers 20. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? Het wordt herhaald, vers 18 wordt herhaald in vers 20. Je vraagt je af of niet al voor de dagen van Amos deze uitdrukking dag des Heren redelijk algemeen bekend was onder het volk. Dat weet ik nooit zeker natuurlijk. Maar dit is natuurlijk ook niet de enige plaats waar deze terminologie gebruikt wordt. Hè? Waar gezegd wordt, de dag des Heren is duisternis en geen licht. En nog een keer vers 20. En donkerheid, zodat er geen glans aan zij. Om nog maar te zwijgen dat bij gelegenheid gezegd wordt dat niet alleen duisternis is, maar dat zelfs zon en maan en sterren verduisterd worden dan wel hun glans intrekken en dat soort dingen weer. En niet alleen dus overdrachtelijk, maar ook letterlijk. Want dat markeert het aanbreken van de dag des Heren. Ik sta altijd te aarzelen van, zal ik dat nou noemen of zal ik dat nou niet noemen? Maar komt wel eens doen, hè, voor een gelegenheid. Dag des Heren vinden wij in Jesaja 2... In de Bijbelse volgorde is dat de eerste keer, sprak hij vragend. Want ja, je kan natuurlijk wat over het hoofd zien, hè. Maar voor zover ik weet is het de eerste keer. Jesaja 2, vers, vers 12, had ik moeten zeggen. Leuk, hè? Jesaja 2, vers 10. Ga in Petra en verberg u in het stof vanwege... Hè? Nee, er staat, ga in de rotsteen. Nog eens tijd heb, ga ik elke keer als dat Sela er staat vertalen met Petra. Dus kijken wat je dan nog aan schriftplaatsen meegeleverd krijgt, hè? Behalve die van Teman en Paran en Bosra en Edom enzovoorts. Hè? Want ja, dat woord Sela heeft men altijd vertaald met rotsteen. Maar als je dat nou eens niet doet, hou je heel wat plaatsnamen over toch. Maar ga in de rotsteen en verberg u in de stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogmoed der mannen zal nedergebogen worden en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heren, maar terwijl ik het lees denk je had ik misschien vers 11 ook moeten noteren. De Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Is het ook al dag des Heren? Nou, niet letterlijk, dus vooruit om aan. Dus vers 12. Want de dag des Heren, het is hem dus wel. Want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hovaardige hoogmoedige, en hoge en tegen alle verhevene, opdat hij vernederd worden. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament menigmaal leest dat men zich zou vernederen onder de krachtige hand Gods en dan zal hij u verhogen. Zie? Je kunt beter nederigheid zoeken, want met de hoogmoedige is het niet best. Zie? En tegen alle hoog en verheven cederen van Libanon, en tegen alle eiken van Bazan, het is een hoge mate beeldspraak, en tegen alle hoge bergen en tegen alle verhevene heuvelen, tegen alle hoge toren, tegen alle vaste muur. Dat had er allemaal niet bij hoeven staan, maar hierdoor blijf je nog even bepaald worden bij alles wat hoog is. Dat vernederd zal worden. Van Gods wegen. Nou, zo gaat het nog even door. Maar dat is de dag des Heren. En daarna meteen in Jesaja 13 vers 6 lezen wij. En dan gaat het niet zozeer om Israël, maar eigenlijk om alle volkeren, maar in het bijzonder over Babel. Daar staat in vers 6. Huilt gij lieden, want de dag de, en huilen, dat is wat de sirene doet, hè, dat weet u toch, hè, dat is huilen. Wat wij gewoon doen is wenen. Dat men er huilen van gemaakt heeft, nou ja. Het is geen mooi woord. Maar sommigen huilen inderdaad, ja. Ja, wil je het even voordoen? Ja. Dat is wat honden doen. En wolven. Howling, ja. Howling wolf heet het toch? Zo zingt hij de blues, maar dat doet er nou niet toe. Howling wolf. Maar er staat, huilt gij lieden, want des Heren, want de dag des Heren is nabij, breekt aan, betekent het gewoon. De dag des Heren breekt aan. Hij komt als verwoesting, want zijn oordeel is verwoesting. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. En daarna in vers 9, overigens in vers 8 krijg je dat beeld van een barende vrouw enzovoort. Maar dat vinden we tot in het Nieuwe Testament aan toe in dit verband vermeld. Maar vers 9, ziet de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen, want de sterren des hemels en zijn gesternten, dat wil zeggen sterrenbeelden, zullen haar licht niet laten lichten, dan trekken zij hun glans in, heet het elders, toen de vertalers een probleem kregen. Het is het woord, ik heb het woord zaterdag genoemd, to shrink, samentrekken. Maar dat betekent ook dat er dan niks meer vanuit gaat en dat er ook geen licht meer vanuit gaat. Maar het was het woord voor bevriezen, weet je nog, van de wateren van de Schelfzee. Samentrekken, hard worden. En als sterren dat doen, wil zeggen, shrink. Ze trekken samen, dan betekent het, er komt geen licht meer vanuit, hè? Want de sterren des hemels en gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Dus de hemel wordt zwart. Dat is ongetwijfeld vanwege de aardbeving waarmee het gepaard gaat. De aanbreken van de dag des Heren. Staat er hier niet bij, maar je zou die conclusie kunnen trekken. Daarna staat er vers 11. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken. En over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten, der tapperen, der brutalen, doen ophouden, en de hoogvaardij, de hoogmoed der tirannen zal ik vernederen, enzovoorts. En dat, nee, vers 13 staat alsnog de aardbevingen. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heren, der heerscharen, en vanwege de dag zijns hittige toorns. Dag zijns hittige toorns is dus ook gewoon de dag des Heren, maar nu met een andere uitdrukking. Het gaat gepaard met aardbeving, dat ziet u maar weer. Vandaar dat Sodom en Gomorra er uitbeelding van zijn. Maar ik had ook kunnen zeggen, vandaar dat Sodom en Gomorra een paar versen verder dus ook genoemd worden. In vers 19. Hebben we die? Aardbeving en grote wolken. En verduistering van de hemel. Maar goed, daar hebben we het vandaag verder niet over. Ik probeer het onderwerp langzamerhand weer los te laten. Maar hier ziet u wat dag des Heren is, hè? In Jesaja 34 heet het zelfs de dag van de wraak des Heren. 34 vers 8. Nu in verband, hier net was het in verband met Babel, maar dat staat voor alle volkeren feitelijk. En in Jesaja 34 gaat het over Edom en raad is wat. Eigenlijk gaat het ook over alle volkeren. Want Edom heeft eerst geboorterecht over de volkeren. Als het niet Israël is. Als de volle broer immers. En bovendien een oudere broer. Maar het staat in vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Enzovoort. En de beker zullen in pek verkeerd worden. In stof, in zwavel. Hé, in die buurt hebben we al eens eerder zwavel gevonden, toch? In het zicht van Edom. Ja, hun ader zal tot brandend pek worden, zodat je verwacht dat, dat het gepaard gaat met een aardbeving en eventueel niet noodzakelijk, vulkanische activiteit. Toch? Dat is in die buurt trouwens weinig bijzonders. En bovendien staat er ook, zijn rook zal opgaan. In vers 10. En daarna krijg je die beschrijving van dat er geen leven in is. In verband met woestheid en ledigheid. En dan denk je weer terug aan Sodom, toch? Helemaal dood, ja. Goed. Dat was Jesaja, dan noem ik Jeremia 46. Jeremia 46... waar het gaat over Egypte, stond ook een tijd aan het hoofd der volkeren, om redenen die we niet zullen noemen, maar er komt ook een oordeel over Egypte, en daarvan staat in vers 10, maar deze dag is des Heren des Heren, nee, nog een keer, deze dag is des Heren der Heerscharen. Dag des Heren der Heerscharen. En dag der wraken, dat is dus een synoniem, omdat hij zich wreken van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed, enzovoorts. En daarna, want de Heere der Heerscharen heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. En dan kom je toch weer Babel terecht. Van Egypte naar Babel. Hè? Ligt Babel dan in het noorden? Nee, maar de weg er naartoe gaat via het noorden. Via Damascus. En dat, als we dit tempo hebben, komen we vandaag niet meer tegen. Maar het stond ook in het laatste vers van Amos 5. Ik noem Klaagliederen 2, vers 22. Dat is na de val van Jeruzalem in de dagen van Jeremia. Nou ja, en Ezechiël eigenlijk. Maar in Klaagliederen is het klaaglied over de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem, feitelijk. En in 2 vers 22 heet het: gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen als tot een dag eens gezet een hoogtijds. En er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. De dag des toorns des Heren. Op de dag des Heren. Alsof het een dag eens gezet een hoogtijd is. Je zou meteen moeten begrijpen dat dit klaaglied historisch, natuurlijk historisch, is naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem in officieel 587 voor onze jaartelling. Maar profetisch gaat het over de verwoesting van Jeruzalem die nu nog toekomst is. En daarmee is ook de uitdrukking te verklaren... er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven. Want als Jeruzalem verwoest wordt in de toekomst... aan het eind van de 70e week van Daniël... zou er helemaal überhaupt geen leven in het land overblijven. Voor zover er toch overlevenden zijn, zijn ze niet in het land. Maar zijn ze overgebleven omdat ze uit het land... en specifiek uit Jeruzalem gevlucht zijn naar... de woestijn. Hierna, na Klaagliederen 2, komen wij in Ezechiël hoofdstuk 13, waar in vers 5 de dag des Heren genoemd wordt. Waar de valse profeten worden toegesproken en waar gezegd wordt, gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog heb de muur toegemuurd voor het huis Israëls, om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Dat wil zeggen, die leidslieden van Israël, de profeten, of hoe ze maar genoemd worden hier, die hadden juist vooraan moeten staan bij de prediking van het woord van God enzovoorts. Dan zou Israël niet in dat oordeel gekomen zijn en dan zal het daar ook niet in komen. Afgezien daarvan, gij zijt in de bressen niet opgetreden, is natuurlijk de historische vertaling. Maar het kan ook op de toekomst slaan, namelijk zij zullen in de toekomst niet in die bressen staan, zullen niet optreden wanneer het werkelijk de dag des Heren is. En dat lijkt mij de voor de hand liggende lezing trouwens, de meest voor de hand liggende. Verder zeg ik er niks over. De volgende is Ezechiël 30 vers 3. Nog twee profetieën tegen Egypte en Farao. Waar staat, profeteert, vers 2 van Ezechiël 30, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt. Ach, die dag, want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. Daar ontlenen we de term tijden der heidenen aan. Hoewel onder tijd verstaan moet worden, niet de tijd als zodanig, maar het einde van die tijd. Dat wil zeggen, de tijd van de heidenen is om. Als je er een Nederlands woord voor wilt, ander woord dan tijd voor wilt invullen, dat zou je eigenlijk moeten doen, dan moet je invullen termijn. Het zal der heidenen termijn zijn. En hoewel termijn opgevat kan worden als een periode van tijd, betekent dat niet werkelijk. De termijn is namelijk dat de tijd om is. Heb je dat? Vandaar dat het eindpunt van de tram, dat heet de terminus. Ja, dat is het einde, daar houdt de lijn op. En vroeger was er tegenover het station in Utrecht een hotel, dat heette Hotel Terminus. Weet je dat nog? Ja. Ik kan zelfs de plek niet meer terugvinden, want dat is allemaal opgeslokt in wat Hoogkaterijnen heet tegenwoordig. Hè? Dus ik weet het niet meer. Maar ik herinner me dat, Hotel Terminus. Nou goed, dan is de tijd om. En als de treinen dus niet meer gaan, dan moest je, zat er niks anders op, dan moest je wel naar Hotel Terminus. Goed, dat is der heidenen tijd. Dat is niet een periode, maar het eind van de periode. Daarna komen wij in Ezechiël 39. Profetie tegen Gog en Magog en hoe ze maar heten. 39 vers 8, ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Maar er staat niet dag des Heeren, maar dat het de dag des Heeren is, dat mogen duidelijk zijn uit het verband van het schriftgedeelte dan toch. In mijn lijstje staat hij dus tussen haakjes, maar ik reken hem wel mee. Daarna krijgen we Joël, profetieën van Joël, daar komt de uitdrukking vele malen voor. Dat is dus net voor Amos, om zo te zeggen. Waar we de term vinden in Joël 1, vers 15. Ach, die dag, let op dat klagend voornaamwoord, hè? zo blijf ik hem maar noemen, klagend voor een woord. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Maar dat zijn letterlijk de woorden uit Jesaja 13, die we al gelezen hebben. Zal komen als verwoesting van de Almachtige. Het is dus precies hetzelfde thema. Daarna komen wij in 2 vers 1. Blaas de bezuinigde Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt. Hij is nabij, hij breekt aan. En het blazen van de bezuin en het huilen, dat kan ik goed met elkaar in verband brengen. Want die ramzoon die brengt een klagelijk huilend geluid voort. Zeker wel. Vooral als het één lange toon is. Daarna vers 11. Nee, ik lees eerst vers 10 van Joël 2. De aarde is beroerd, het land is beroerd, kan ook. Of wordt beroerd, bewogen. Voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren schrinken. Krimpen. De sterren trekken haar glans in, heet het dan in de vertaling. En dat is wat het betekent. Ze schijnen niet meer. En het gaat dus inderdaad gepaard met verduistering van de hemel. En daarna vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En dus net als in Jesaja gepaard gaande met verduistering van zon, maan en sterren. Vervolgens vers 31, dat is een bekende omdat die in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Joël 2 vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar het was natuurlijk al eerder gezegd. Met dit vers lees ik heel dikwijls naast Matthäus 24 vers wat het maar was. Waar staat terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. In de zin van zon, maan en sterren worden verduisterd. En er staat dat gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen terstond na het einde van de 70ste week. Dat is dus de val van Jeruzalem, het scheuren van de Olijfberg en wat het maar was allemaal. Maar hier staat dat bij diezelfde gelegenheid de dag des Heren aanbreekt. En dat lijkt me dan duidelijk, de dag des Heren breekt officieel aan bij de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het begint niet bij Edom, Egypte of Babel, het begint bij Jeruzalem. Ja, ja, ja. Die komt hierna nog, geloof ik. In, waar was ik? Joël 2, vers 31 en daarna 3, vers 14. Zeg ik dat goed?
Ja.
Zeg het fout natuurlijk. Hè? Nou. Oh ja. Inderdaad, ja, 3 vers 14. Menigten, menigten in het dal des dorswagens. Dat is een beeld van oordeel. Want de dag des Heren is nabij, aangebroken betekent dat, in het dal des dorswagens. En dan ook meteen de zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Dat was Joël. Daarna zijn we in Amos 5 vers 18, twee keer. En vers 20, maar daar komen we vandaan. Dus die laat ik me buiten beschouwing even. Daarna hebben we Obadja. Dat komt meteen na Amos. Obadja vers 15. Want de dag des Heren is nabij. En vers 17 zegt, op de berg Sion zal ontkoming zijn. Maar dat had ik eigenlijk ook even mee moeten lezen nog in Joël 2... Want daar staat in vers 31 dat die dag des Heren komt. En vers 32, volgende vers van Joël 2, zegt dat er op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, ontkoming zal zijn. Want het is immers de gelegenheid waarbij de olijfberg scheurt en de overblijfsel uit Jeruzalem vlucht door de olijfberg, door het dal, mijner bergen, zegt de heer, naar Azal, naar Petra dus. Hè? Die gelegenheid is dat. Dat is het officiële begin blijkbaar van de dag des heren. En in je Obadja 15 heet het, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Oordeel dus. Met name over Esau's gebergte. Dus we blijven daar in die buurt. Maar die ga ik verder niet uitleggen. En een belangrijk schriftgedeelte in dit verband, misschien wel het meest uitgebreide, is dat van Sefanja 1, vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij, want de Heer heeft een slachtoffer bereid en hij heeft zijn genoden geheiligd. Vers 8, en het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat is dus de dag des Heren. De dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten, over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ja, doe maar. Daarna vers 14. Boven die perikoop staat in mijn Bijbel ook de dag des Heren. Sefanja 1 vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Ik denk altijd als ik het lees, het is mooi gezegd. Maar het is niet iets moois, toch? En daarna vers 16, dag der bezuin en des geklanks. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. In de zin van hoge toppen, hè. Nou goed, en zo verder. En dan nog vers 18. Ten dagen der verbolgenheid des Heren, heet het. Waarna volgt 2 vers 2. Doorzoek uzelf nou, vers 1. Eer het besluit bare, vers 2. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Want er zal verwoesting wezen over allerlei volkeren, en daar gaat hoofdstuk 2 verder over. Dus het was hier vers 2 en 3. En daarna hebben wij nog Zacharië 14, die zat eraan te komen. Want dat is de beschrijving van de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus aan het einde van de verdrukking van die dagen. En daar lezen wij eerst in 13 vers 9, het laatste vers van hoofdstuk 13, over dat men de naam des Heren zou aanroepen, net als in Joël 2. Maar daarna in hoofdstuk 14 vers 1 staat, zie de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Daar heet het de dag den Heren, niet zozeer een dag van de Heer, maar een dag voor de Heer. Maar het is dezelfde dag, hetzelfde oordeel en dezelfde Heer uiteraard ook. En daarna in vers 7, maar het zal één dag zijn die den Heren bekend zal zijn. En daarna wordt beschreven levende wateren, maar dan ben je wel een paar jaren verder. Die uit Jeruzalem vlieten zullen, van de Oostzee naar de Oostzee, dat is de Dode Zee. En de Achterste Zee, dat is de Middellandse Zee. Kortom, dus hetzelfde verhaal als in Ezechiël, waar gezegd wordt dat deze wateren de Dode Zee gezond, levend zullen maken. En zo verder. Maar dat is natuurlijk niet meteen na de val van Jeruzalem. lijkt mij. Maar goed, daar heb ik het nu verder niet over. In het Oude Testament hebben we er nu nog één. Zover ik weet, dat is Malachi 4, vers 5. Dat is bijna het laatste vers van het Oude Testament dus. Ena. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. In vers 3 heet het trouwens, te dien dagen die ik maken zal. En in vers 1 heet het, want zie, de dag komt. En hij wordt ook genoemd de toekomstige dag. En het is, als je mij vraagt, allemaal diezelfde dag. Hetzelfde oordeel des Heren in zijn wederkomst, maar voor hij komt, komt eerst Elia. Dat klopt, dat is dus in de 70ste week nog. Goed. Daarna vinden we dezelfde uitdrukking aangehaald in het Nieuwe Testament. Dat mag je verwachten natuurlijk. Nieuwe Testament dat er nog iets aan toe te voegen heeft eventueel. De eerste schriftplaats is die van Handelingen 2 vers 20... waar Petrus gewoon Joël citeert. Helemaal letterlijk. In Handelingen 2. Het maakt dus gewoon deel uit van de schriftlezing daar, zoals we dat maar noemen. Dit is het, vers 16. Dit is het wat gesproken is door Daniël de profeet. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En daarna, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Die combinatie is er steeds. Men zal de naam des Heren aanroepen, dan heeft men van de dag des Heren weinig te vrezen. Maar die dag moet dus nog komen in de dagen van Petrus. Toch? In de dagen van Handelingen. Vandaar dat we dezelfde uitdrukking tegenkomen in 1 Thessalonicenzen. En 2 Thessalonicenzen. Eerst in 1 Thessalonicenzen 5. Daarna in 2 Thessalonicenzen 2. En in beide gevallen wordt het genoemd in verband met de wederkomst van Christus enerzijds. Maar anderzijds in verband met de opname van de gemeente. Want daar gaan die beide hoofdstukken specifiek over. Nou, 1 Thessalonicenzen 5 niet zozeer, maar 1 Thessalonicenzen 4 wel. 5 een beetje. Want in 1 Thessalonicenzen 4 wordt gezegd in vers 16 hoe dat gaat. Namelijk, met opzet maak ik van de gelegenheid gebruik om er iets uitgebreider op in te gaan. Want dat is over het algemeen nuttig, heb ik gemerkt. Er staat namelijk, want de Heer zelf zal nederdalen. Nou ja, met een groep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin Gods. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing. De Heer zelf zal nederdalen en dan gaan we gewoon langzaam. Wanneer zal de Heer nederdalen ook alweer? Het is geen strikvraag, niks moeilijks aan. Gewoon bij de les blijven, wanneer zal de Heer nederdalen? Op de Olijfberg. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wanneer? Terstond na de verdrukking van die dagen, ter gelegenheid van verduistering van zon, maan en sterren, de verwoesting van Jeruzalem en het scheuren van de Olijfberg. Hebben die? Dat is de officiële begin van de wederkomst van Christus. Nou goed. Maar er staat, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Maar er staat, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst, dat betekent daarvoor, eerder, dat wil zeggen voordat de Heer nederdaalt, Nee, er zijn mensen die zijn gewend aan dat dingen alleen maar goed beschreven kunnen worden als het vermeld wordt in de chronologische volgorde. Dus die vinden dan dat geschreven zou moeten zijn, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en dan zus en dan zo. En daarna zal de Heer zelf met een geroep nederdalen van de hemel. Dat is de chronologische volgorde, maar zo hoef je niet te vertellen. Je kunt ook het belangrijkste eerst noemen en dan zeggen in welke volgorde het gebeurt. Toch of niet? Er is niks moeilijks aan. Trouwens, ik heb ook wel eens moeite met films. Ik kijk nooit films, maar. Met films die beginnen met hoe het afgelopen is. En die vertellen je later alsnog hoe het zo gekomen is. Hè? Nou, sinds Vraten Financiën dus is dat zo. Hè? Heb ik altijd ook even wat moeite mee. Maar het is redelijk goed te volgen. En hier wordt ook eerst gezegd hoe het afloopt. De Heer zelf zal nederdalen. Maar eerst. En dat het een goede lezing is, blijkt hierna ook. Want er staat, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna zullen wij, dat zijn wij, zullen wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen die in Christus gestorven waren, maar eerst zijn opgestaan, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En nu zou je alsnog kunnen lezen, want de Heer zelf zal nederdalen, toch? Als u begrijpt, wij gaan hem tegemoet. Hoezo tegemoet? Wel, omdat hij zal nederdalen en als hij komt, komt hij met zijn vele tienduizenden heiligen, engelen of hoe ze maar heten. En dat zijn wij. Moeilijker is het niet. En iets anders zou men er ook niet in lezen. Dit is het verhaal. En niet de Heer komt ons tegemoet in de lucht of de Heer komt in de lucht en wij gaan hem tegemoet. En dat soort dingen meer. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nee, dat komen van de Heer en eventueel in de lucht of iets anders slaat niet op de opname van de gemeente, slaat op gewoon zijn wederkomst. Aan het eind van de 70ste week, maar voordat het zover is, gaan wij hem tegemoet. Nou ja, bij nader inzien, 7 jaar van tevoren. Voor degenen die dat lang vinden, dat we hem 7 jaren van tevoren al tegemoet gaan, zeg ik nou, de meeste mensen denken dat als de Heer nederdaalt, dan doet hij er toch wel enige lichtjaren over voordat hij uit de hemel hier op aarde gekomen is. Dus 7 jaren, en dat zijn niet eens lichtjaren, dat is te verwaarlozen. Ik bedoel, dan geef ik ook een komisch antwoord. Ik bedoel, sommigen denken, ja, tegemoet gaan wil zeggen een paar meter omhoog springen naar hem toe, en, of een paar 100 meter dan vooruit, en dan weer met hem naar beneden dalen, waar naartoe dan? Naar de Olijfberg. Nou ja, dit is niet wat het is. Bovendien, we hebben andere schriftplaatsen die zeggen hoe het in zijn werk gaat. Wij zullen namelijk in een punt destijds, in één oogwenk, zullen we in een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik wil zeggen, zullen wij veranderd worden en zullen wij, die nu nog een sterfelijk lichaam hebben, een onsterfelijk lichaam hebben. Dus het is een verandering ineens. Kortom, het betekent dat wij, als het nu zo plaatsvinden, van het ene moment op het andere, is deze zaal ineens leeg. Zijn we allemaal weg? Komt er iemand binnen? Van, zijn ze gebleven? En daarna krijg je altijd de vragen over, maar ligt mijn gebit dan achtergebleven? En mijn hartklep en mijn verschoning. En ja, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik echt allemaal niet. Het doet er ook niet. Wij zijn in ieder geval dan weg. Dat is wat het is. De Heer tegemoet enzovoorts. Hè? Goed. Maar daar was en dan vragen wij, wanneer is dat dan? En dan staat er in 5 vers 1, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel, en niet beginnen met van die dag en die uren weet niemand, want dat staat nergens in dit verband. Er staat wel ergens, maar niet in dit verband. Er staat, want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heren, ziet u waar het over gaat, over dat de Heer zal wederkomen. dat markeert de dag des Heren. En het is aan het eind van de 70ste week, en dat stond na de verdrukking van die dagen, dat de dag des Heren, en dus de Heer zelf ook, al zo zal komen gelijk een dief in de nacht, namelijk onverwacht. Ja, voor hen. Want, wordt toegelicht, want niet voor ons onverwacht. Want wanneer zij zullen zeggen, shalom. Ja, ja, staat het toch? Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf, een plotseling, haastig betekent plotseling, hè? In de Statenvertaling althans, zal een plotseling verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Maar die termen hebben we al gelezen, ik heb u er even op gewezen, onderweg. En zij zullen het geenszins, op geen enkele manier, zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. En de dag des Heren is een dag van duisternis en geen licht, hebben we gelezen. Laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, enzovoort, vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat lijkt me de enige goede beklemtoning. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, want wij hebben een hemelsburgerschap en op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker, want wij zijn geroepen tot zaligheid, verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen 3. Goed. Nou, dat was 1 Thessalonicenzen 4, 5. De dag des Heren kwamen wij dus tegen in vers 2 en daarna vers 4 eventueel. Vervolgens hebben we 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 2 nog wel. Waar in vers 1 gesproken wordt over onze toevergadering tot hem. Zijn de opneming van de gemeente uiteraard. En de apostel zegt dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. Alsof de dag des Heren al nabij was. Aanstaande nabij was, maar ik zei al, dat betekent al aangebroken is. Hè? Dag des Heren is nabij, betekent de dag des Heren breekt aan. En dit betekent alsof de dag des Heren reeds aanstond. Als je vast wil houden aan deze Nederlandse woorden, oké, dan vertaal je hem zo. Alsof hij al aanstond. Hè? Nee, ik zal hem aanstonds aanzetten. Rare taal hebben wij toch, hè? Heel moeilijk. Alsof de dag de... Nee, u leest natuurlijk in uw Statenvertaling alsof de dag van Christus aanstaande waren, maar dat is een misverstand. Dat had gewoon dag des Heren moeten zijn. Volgens de betere handschriften. Ja, zal wel. Nieuwe vertaling. NBG bedoel ik, zal het ook wel hebben. Weet ik veel. Het is een misverstand van de Textus Receptus, heet dat, hè? Later gecorrigeerd. Het gaat over de dag des Heren. Want de dag des Heren staat niet aan, die is nog niet begonnen. Die kan namelijk nog niet beginnen, zegt vers 7. Want eerst moet de gemeente nog worden weggenomen. En weggenomen is een understatement. Eigenlijk, eerst moet de gemeente nog worden. Dat staat er eigenlijk. De vertalers hebben van alles ingevuld met weggedaan worden. Maar er staat gewoon worden. In de zin van geschieden. Want zo wordt het woord meestal vertaald in de Statenvertaling. Niet maar zijn, of zeker niet weggedaan worden, maar geschieden. Dat wil zeggen niet weggaan, maar juist neergezet worden. Het geschieden, enzovoorts. Dat woord is dat. Totdat hij uit het midden zal worden, want de gemeente zal uit het midden geschieden. Opreizen, neergezet worden. Een van mijn woordenboeken zegt zelfs, het betekent zoveel als op het podium verschijnen. Demonstratief. En dat is heel wat anders dan weggedaan worden. Wij worden niet uit het midden weggedaan, wij zullen uit het midden aangesteld worden. Deel in de heerlijkheid van Christus en daarna met Christus verschijnen. In heerlijkheid. Meer wil ik er niet van zeggen, want het is te ver buiten mijn onderwerp. Dan heb ik alleen nog 2 Petrus 3 vers 10, die een gemeen plaats citeert, namelijk in 2 Petrus 3, waar hij zegt in vers 9, de Heere vertrouwt, u weet wat de vraag was, waar blijft de belofte zijner toekomst? Want spotters zeggen dat, zo van er komt toch niks van terecht, 3 vers 4. En dan in 2 Petrus 3 vers 9 zegt Petrus, de Heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen de traagheid achten, sommigen beschouwen de Heer als laks. Een soort Baal. Die kan bidden tot je in ons weegt, maar hij luistert toch niet. Ja, dat was op de Karmel, ja. Maar goed. Maar de Heer is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar hoe lang hij ook wacht, ze komen niet allen tot bekering, dus er komt een tijd dat hij niet langer wacht. Dat staat in Openbaring 10, daar heet het dat er geen tijd meer zal zijn. In de zin van, nu is de tijd om. Of de tijd is op. Uw tijd is om. Dat is het eigenlijk, hè? Namelijk, dan de verborgenheid God zal vervuld worden, staat daar. De tijd is om. Maar tot op heden is de Heer langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen, vers 10. Maar, dat blijft niet zo. Maar de dag des Heren zal komen. Plotseling. Als een dief in de nacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen en vergaan en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden enzovoort. Begrijp je me goed, dat is niet wat gebeurt bij het aanbreken van de dag des Heren, dat is wat gebeurt tijdens de dag des Heren. En de apostel vervangt de uitdrukking dag des Heren dan ook meteen, logischerwijze in vers 12, door de uitdrukking de dag Gods. Die heb ik u dus straks al genoemd. Wij zouden verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar het begint met de dag des Heren, en na meer dan 1000 jaar overigens, leidt het tot de dag Gods. Dan wordt het niveau gewoon verhoogd, daar komt het op neer en komt een oordeel over de schepping als zodanig. Maar het betekent wel inderdaad wat ik zei bij Handelingen 2, namelijk in de dagen van Petrus was die dag des Heren nog steeds toekomst en het is hij nog steeds natuurlijk. En dus is de Heer nog steeds langmoedig over ons. Maar u en ik weten dat in plaats van dat er meer mensen tot bekering komen, is het juist minder, gaat het de andere kant op. En dat betekent dat binnen afzienbare tijd een einde komt aan die langmoedigheid onze Heren. Waarna de apostel er trouwens aan toevoegt in 3 vers 15, achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Heb je dat? Niet in zijn latere brieven. In al zijn brieven. Toen zei iemand, ja, maar misschien had Paulus al zijn brieven nu nog niet geschreven. Nou ja, dan betekent het gelijk ook in al zijn eerste brieven daarin van sprekende. En dat is nou juist wat men zo dikwijls ontkent. Men zegt, Paulus schreef daar pas over in zijn late brieven. Petrus zegt, was in alle brieven. En als u zegt, maar Petrus kende alle brieven niet, dan zeg ik, nou dan toch in ieder geval de eerste. Hè? Nee, gaat niks vanaf. Er staat bovendien bij in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, en die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dat wil zeggen, zij verdraaien de schriften. Ze houden zich bezig met de schriften, maar in de praktijk met het verdraaien daarvan. Het is niet voor niks dat Peters dit hier schrijft. Hè? Nou goed, meer zeg ik er ook niet van. Ik moet er nog één noemen, maar die had ik al genoemd. Dat is Openbaring 1, vers 10. Implicerend dat het hele boek Openbaring handelt, in het algemeen gesproken, over de dag des Heren. Ook trouwens over wat eraan vooraf ging, want je moet toch vertellen hoe het zo gekomen is. En ook eventueel over waar het toe zal leiden, misschien. Maar het gaat over de dag des Heren. Dat is de strekking van, Openbaring 1, vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren. Wel, waarom ook niet, Ezechiël, ja, Ezechiël was in de geest in Jeruzalem. En zag daar de heerlijkheid des Heren. Ik vind het altijd vermakelijk als Erie von Däniken schrijft over Ezechiël, die in Jeruzalem zo'n ruimtevaartuig zag dalen en landen, wat het maar was, en zag vertrekken via de Olijfberg. Dan heeft hij toch wat gemist. Ezechiël was helemaal niet in Jeruzalem. Ezechiël was onder de ballingen in Babel. Daar wel ergens voorbij de Tigris nog, dus echt een heel eind weg was dat. Hè? Het was in een visioen. Dus het verhaal slaat verder nergens op. Maar zoals Ezechiël in een visioen was, heel ergens anders. Zo is Johannes heel ergens anders in een visioen. En bovendien ook in een heel andere tijd. De tijd bij Ezechiël speelt geen rol van enige betekenis in verband met het visioen. Maar hier is Johannes in of op de dag des Heren, namelijk in dat oordeel. En hij ziet de aspecten daarvan in visioenen en zeer uitgebreid. Het hele boek gaat erover feitelijk. Dat wil zeggen, inclusief de eerste komst van Christus, uitlopend is een opstanding. Dat wordt ook in hoofdstuk 1 hier uitgebreid vermeld. Inclusief de aanstelling van de gemeente tot koningen en priesters. Dat was al in vers 6. Kortom, een opgewekte, verhoogde, een verheerlijkte Christus, die de sleutel gekregen heeft der hel en des doods. Dat is vers 18 enzovoorts. En op grond daarvan heeft hij een positie in de hemel, zoals vervolgens beschreven, nadat eerst in die twee brieven de geschiedenis van onze tegenwoordige bedeling op een tamelijk symbolische wijze uiteengezet wordt. In hoofdstuk 4 en 5 zie je de Heer in de hemel, het lam op de troon, en in hoofdstuk 6 breekt de hemel los. De hel ook trouwens. Daar begint het verhaal. Met de grote verdrukking, de 70ste week van Daniël in ieder geval, daarna de bekering van Israël, de verzameling van de 12 stammen van Israël, uitzending van de 144.000 verzegelden en hoe dat allemaal maar heten mag. Uitlopend in dat grote oordeel in het dal van Israël, dan wel Armageddon, bij Armageddon uiteraard, over de legers van Babel die daar geoordeeld zullen worden. Alles deel uitmakend van de dag des Heren. Hebben we die? Nou, dan zijn we maar heel even bij Amos geweest. We gaan de volgende keer weer naar terug. Is de bedoeling. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u voor uw profetisch woord, waarin u niet alleen uw oordelen aankondigt, maar waarin u ook uzelf aan ons bekend maakt als een langmoedig en genadig en barmhartig God, en ons zegt dat al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. We danken u dat wij niet der duisternis zijn of des nachts, maar dat we zijn kinderen des daags, zijn kinderen des lichts. Opdat we in het licht zouden wandelen, dat licht wat u ons gegeven hebt in uw woord, dat licht waarmee u in onze harten zou schijnen, om die duistere plaats te verlichten. We danken u daarom ook dat we vanavond weer hier mochten zijn. En dat woord mochten openen dat zeker en vast is, en dat we mogen leren verstaan dat u hetgeen u beloofd hebt, ook daadwerkelijk zult doen. Wij danken u daarom dat we uit uw genade mogen leven. Als uw kinderen als hemelburgers door het leven mogen gaan en mogen zoeken de dingen die boven zijn, om daarna ook te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf in die dag. Wees u daarom ons nabij en voltooid u dat werk aan ons tot op de dag van Christus. Amen.